I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Is there any other change in the room?
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds naast mij formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En we beginnen deze aflevering met een muziekje. Want we hebben het over de langslopende soap van Nederland, GTSD. Sinds 1990 op de buis en dat blijft ook nog even zo. Want Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL, die houdt het op RTL 4, heeft hij aangekondigd. Terwijl de glans er wel vanaf leek. Nou, reden voor Content Wars om het te hebben over het genre soap en alle afgeleide vormen ervan. Ja, Kirsten-Jan, eerst maar even. Heb jij vroeger wel eens Goede Tijden, Slechte Tijden gekeken? Of kijk je het stiekem nu nog steeds?
Ik moet eerlijk zijn daarin. En ik heb echt nog nooit een hele aflevering gekeken. Het is echt? Ja, nee, echt. Ik ben helemaal geen fan van soaps.
Benieuwd toe naar het programma.
Ik heb stukjes ervan, wel gewoon stukjes, maar nee, ik kan een hele aflevering niet uitzitten. Het is niet aan mij besteed. Maar dat wil
niet zien hangen. Bovien zien hangen aan die cliff.
Nee, ik heb helemaal niks ermee. En we gaan het er nu wel over hebben. Dus het is natuurlijk een belangrijk soort format, als je het een format kan noemen. Omdat het natuurlijk drama is. Maar nee, het spijt me. Ik heb er nog nooit een hele aflevering gezien.
Wat vind je dan van het genre als maker? Hoe kijk je daarna?
Nou, het is natuurlijk, het valt onder scripted. Dus drama, zullen we maar zeggen. Al zullen heel veel scripted ook vinden dat het niet echt drama is. Omdat het natuurlijk veel, veel sneller en veel goedkoper moet worden opgenomen. Maar het is voor heel veel zenders een heel belangrijk genre die vaak aan het begin van de avond staat. Soms zelfs in de middag ook nog, eind van de middag. En al hele volksstammen naar zo'n zender toe weten te krijgen. Dus in die zin is het belangrijk. Daarom loopt het ook al zo lang.
Ja, we gaan zo meteen kijken of het nog een tijd belangrijk blijft voor RTL. Over belangrijk gesproken, de luisteraars van Content Wars die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk voor jou. En we hebben een kijkersvraag binnengekregen.
Ja, het is ongelooflijk, Jelle. We krijgen bakken met kijkersvragen binnen. Of kijkers, luisteraarsvragen.
Misschien ook wel mensen die kijken
nog niet hier op via YouTube. We hebben een vraag gekregen van onze geliefde luisteraar Jeffrey Broeders. En die vroeg, had een leuke vraag. Die zei, eigenlijk vroeg hij waarom zoveel Engelse formats eigenlijk zo slecht worden gemaakt in Nederland en ook wel wereldwijd vaak niet een heel groot succes zijn. Dat was één vraag. En de tweede, waarom al die formats zo lang worden. Dus alle na anderhalf uur of zelfs twee uur gaan. Nou, even kort antwoorden. Waarom worden Engelse formats over het algemeen niet zo heel goed in het buitenland gemaakt, is toch vaak, heeft gewoon eigenlijk met de algehele kwaliteit van Engelse makers te maken, ook budgetten. Budgetten in Engeland zijn over het algemeen best wel hoog. En je hebt gewoon hele goede makers. En zeker als je kijkt naar comedy-achtige formats. Er loopt zoveel comedy-talent rond in Engeland. En heel veel van die formats die slecht worden gedaan in Nederland hebben vaak een comedy-element erin. En in Nederland en veel andere landen is die kwaliteit er gewoon niet. Have I Got News For You was al heel lang beroemd in Engeland. Loopt ook nog steeds, volgens mij ook al 40 jaar misschien wel. Dit was het nieuws geworden. Dat is eigenlijk een van de enige voorbeelden geweest waar het goed gedaan is in Nederland. Maar je hebt heel veel andere formats. Ik heb het wel eens eerder gehad over 8 out of 10 cats, Countdown, wat fantastisch is. Dat kunnen ze in Nederland niet. Ik heb binnenkort nog een tip gekregen van een shout-out naar Bart van der Bos, mijn collega. creatief. Die had het over een Engels format. Gaan we een volgende keer over hebben. Wat in Nederland misschien zou kunnen lopen. Loopt al 13 seizoenen in Engeland. Dus het is gewoon lastig. En dat is een van de redenen. Er zijn meer, maar ik ga het niet nog langer maken. Het tweede waarom formats steeds langer worden, is puur budgetair.
Dus, corona had het ook mee te maken toen, toch?
Nou, volgens mij was dat al ingezet voor corona. Namelijk RTL heeft er al voor gekozen om door de weeks formats naar anderhalf uur te trekken. En dat is puur een financiële
geldkwestie.
Dus het is makkelijker om een kijken zonder kopen zonder kijken, wat eerst 50 minuten te was, naar anderhalf uur te trekken. En je hebt daar natuurlijk nog wel echt hele overdreven dingen van 2,5 uur. Wat vroeger ook al een beetje was. Hè? Ik weet niet of je de ijsbattle shows nog kende. Dancing on Ice en zo. Was ook al 2 uur. In het zuiden van Europa is dat overigens heel normaal. Om formats te hebben van 2, soms wel 3 uur. In Italië en Spanje heb je shows die duren wel 3,5 uur. Dus in die zin, ik had het niet verwacht eigenlijk, want omdat die tijdspanne van kijkers steeds korter wordt, om concentratie ook, werden de formats eigenlijk steeds korter en beknopter. Je ziet ook als je kijkt naar een format van 5 of 10 jaar terug, is dat het echt langzaam aanvoelt. Maar op een of andere manier legt het RTL in ieder geval geen windeieren om langere formats. En SBS doet het nu soms ook, hè. Die maakt ook langere formats, daar is het iets minder succesvol, zei die eufemistisch. RTL doet het op zich best goed met een aantal van hun programma's. Ik vind het overigens wel te lang, hoor. Ik ben het met de Jeffrey eens. Ik vind het voor heel veel formats, die trekken gewoon. Maar goed, dan gaan mensen kijken. Die nemen hem op en dan kan je een beetje doorspoelen.
Ja. Nou, Jeffrey, bedankt voor jouw luisteraarsvraag. En ben je nu aan het luisteren, denk je, ik heb echt een vraag voor de grote Christian van Nieuwenhuizen. Mail die dan vooral naar cw@microphonemedia.nl. Dus.
Of voor Jelle, voor jou kan dat natuurlijk ook. Je hebt kan enorme ervaring als journalist.
Ja, maar ik weet niet of mensen daar echt een vraag willen bij.
Ja.
Ik heb ook niet zo spannende
hobby's. Ja, gouden tijd bij RTL Nieuws. Dat kan ja. Kunnen heel veel vragen overkomen.
Ze hebben snel uitgepraat.
BNR zit er ook bij, luisteraar.
BNR zit er ook bij, ja.
Vraag over BNR.
cw@microphonemedia.nl.
In de hoofdrol.
Dan, wie staat er deze keer in de hoofdrol en waarom?
Nou, we gaan het even hebben. Er was de laatste tijd wat banter eigenlijk. Werd een beetje gezeurd over, vond ik persoonlijk, over monsterlijke presentatoren. Er werden een aantal namen genoemd van Robert en Brink, Paul de Leeuw, Matthijs van Nieuwkerk. En ik vind het een beetje gezeur eigenlijk. Ik geloof best dat deze mensen niet altijd de makkelijkste zijn. Maar ik denk dat dat komt als je aan de top staat in je vak. Dan moet je heel perfectionistisch zijn. En dan moet je ook overal bovenop zitten. En dan kan het best zijn dat als jij als er fouten gemaakt worden door mensen om je heen, waardoor jij voor lul komt te staan als presentator, dat je dan boos wordt. Dus ik denk dat bijna iedereen die op een heel hoog niveau presteert, af en toe misschien niet al te aardig kan zijn. Daarbij komt ook dat televisie maken is een heel duur medium. Het kost heel veel geld. Er staat veel druk op, veel stress bij de makers. Dan kan het heel goed zijn dat iemand gewoon op een gegeven moment even niet zo aardig is als je fouten maakt. If you can't stand the heat, get out of the kitchen, denk ik dan. Dan moet je maar niet meewerken aan dat soort programma's. Kijk, ik vind op zich, als je stagiaires gaat lopen uitvoeteren, daar ben ik ook niet zo'n fan van. Maar als iemand, een redacteur die gewoon niet goed zijn werk heeft gedaan, even op zijn lazer geeft, ik vind dat niet zo raar. Dus ik vind al dat geneuzel over dat mensen misschien op sommige momenten even niet zo aardig zijn. En ik heb met alle drie die mannen gewerkt. Ik vind het heel erg meevallen. Het zijn echt niet ontzettende... Het
zijn geen monsters.
Nee, helemaal niet. En tuurlijk, ze staan onder stress en er hangt veel van af. En ze willen het beste programma maken. En dan word je soms, kan je even uit je vel springen als iemand niet goed zijn werk heeft gedaan. Dus ik vind het gaat eigenlijk nergens over. Daarom wilde ik het er ook over hebben, omdat het eigenlijk nergens over gaat.
Nee. Al kan ik het, de verhalen hadden we allemaal wel gehoord van Matthijs, dat hij veel eiste van zijn redactie. Hè? Elk seizoen kwam er ook
Dat is een dagelijkse. Dagelijks programma, dat is pittig hoor.
Maar bij bijvoorbeeld Robert en Brink, dat lijkt me echt, dat was altijd de ideale schoonzoon. Dat leek me zo'n gezellige vent. Maar als je die verhalen leest, is het niet echt een... een leuke man. Dus ik snap de soort van nieuwswaarde, snap ik dan wel, dat mensen verontwaardigd zijn.
Ja, nou ja, goed. Kijk, mensen onthouden natuurlijk een keer als iemand uit zijn vel springt. En ik heb met Matthijs natuurlijk meegewerkt aan de Connection. En ik heb Matthijs eigenlijk nooit heel vervelend daarin gevonden of uit zijn vel zien springen. Dus en dat hij dat bij een dagelijks programma af en toe boos wordt, snap ik heel goed. Omdat dat een enorme stress is natuurlijk om iets dagelijks te maken.
Ja.
Dus ik denk dat het allemaal wel meevalt. En ik denk dat je het, ik denk dat je het nodig hebt om de top te bereiken. Als je op het moment dat je samenwerkt met iemand die heel erg hoge eisen heeft, dan ga je zelf ook als medewerker, ga je ook in ieder geval proberen om geen fouten te maken. En dat zorgt ervoor dat die programma's zo'n hoog niveau ook krijgen.
Ja, het zijn het mensen.
Ja.
Wat een soap. Over soaps gesproken. Terug naar Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat het haalde in de beste dagen meer dan 1 miljoen kijkers, soms meer dan 2 miljoen kijkers, hè? Echt die spannende cliffhangers. Letterlijk dat op een gegeven moment een van de hoofdpersonages, Tanja Jess, toen aan een cliffhanger en naar beneden viel. Die werden echt door miljoenen mensen bekeken. Die tijden dat ze meer dan 2 miljoen kijkers gaan halen, Goede Tijden, die zijn wel voorbij. Maar toch, toen Peter van der Vorst binnenkwam als programmadirecteur daar bij RTL, heeft hij de boel op de schop gegooid. Hij zei, we gaan het niet meer uitzenden op de vrijdag. Het moet menselijker. Daarvoor zaten al die personages altijd maar te borrelen aan de champagne of aan de wijn in de rozenboom. Dat is voorbij. De cijfers die zitten nu in de lift. Is dat toch wel knap dat hij dat dan voor elkaar heeft gekregen?
Ik denk het wel. Als je na 20 of wat is het, 30 jaar, hè, ja, loopt het al. Zeker. Als je dan toch nog. En het is eigenlijk toch vooral een beetje neergaande spiraal geweest. Steeds lagere cijfers. Als je dat dan toch met 20% omhoog weet te krikken, doe je dat knap.
Ja.
En wat ik begreep is dat ze ruim boven het miljoen zitten met Uitgesteld en met, klopt, Videoland. Dus dat is voor een zender eigenlijk prima. Er kijken per definitie naar de meeste programma's in principe minder mensen dan 10 en 15 jaar geleden. Dus alles wat je rond en boven de miljoen haalt is echt wel heel goed. Dus dat is echt, ik denk dat voorlopig ook nog wel blijft lopen bij RTL daarom.
Het is eigenlijk in twee gedeeltes, hè? Dus lineair zitten ze rond de 700.000. Hij, ja, zei met Videoland erbij komen we elke keer rond de 1,1 miljoen.
Ja.
Is dat voldoende voor een zender als RTL?
Ja, dat denk ik wel. Bovendien is die doelgroep heel over het algemeen best goed. Dus het zijn veel vrouwen die kijken. Daar richten veel adverteerders zich nog steeds op. En er kijken ook best wel veel jongere mensen naar soaps. Terwijl dat een doelgroep is die heel moeilijk te bereiken is voor zenders. Dus binnen die 1 miljoen mensen zitten ze eigenlijk, is het best wel een gewilde doelgroep voor adverteerders. En dat is voor commerciële zenders natuurlijk heel belangrijk.
En die bereik je ook als adverteerder via Videoland?
Ja, ja. Dus dat bij elkaar opgeteld is dat gewoon interessant genoeg voor RTL om te doen. Want het is niet een heel goedkoop genre. Soaps zijn echt niet heel goedkoop om te maken. In vergelijking met echte drama met andere series die je ziet bij ook de commerciële, maar ook bij Netflix, is het natuurlijk veel goedkoper. Denk ik ongeveer een vijfde of een zesde, soms wel een tiende goedkoper. Die zijn echt veel en veel duurder. Maar een soap is nog altijd wel, ik weet het niet precies, maar 70.000, 80.000 euro per aflevering is echt niet raar. Misschien nog wel iets meer, want ik heb er te weinig verstand van. Maar ik weet dat in het begin ze 65.000 euro gulden kosten. In de jaren 90 per aflevering. Wat toen ter tijd ook al best wel wat geld, ja, is natuurlijk. Inmiddels zal dat in euro's al iets meer geworden zijn.
Ja.
Dus ik denk ze richting een ton gaan misschien. Maar het is een beetje
koffiedik
kijken. Want ik weet eigenlijk niet precies die budgetten.
Ja, best fors. Waarom willen televisiezenders zo graag de soap in de programmering hebben? Er zijn de meerdere die het hebben geprobeerd. Je had Onderweg naar Morgen. Dat vond ik vroeger helemaal niks.
Ja.
Bij de NPO. Zeg ik dat goed?
Ja, het was je bij hebt volgens mij Spijkerhoek gehad op een gegeven moment. Ja. Dat was ook nog wel best wel een... Voor RTL is het eigenlijk altijd een heel succesvol genre geweest. Mm-hmm. In de begintijd rond de 2 miljoen kijkers. Dus een goede doelgroep. Veel vrouwen, veel ook wel wat jongere kijkers. Wat interessant is voor een commerciële zender. En het is belangrijk dat je een lead in hebt aan het begin van de avond, waardoor je kijkers vaak vasthoudt. Zoals mensen beginnen om 7 uur bij een zender, dan is de meerderheid zept dan minder in ieder geval. En die blijft dan toch wel hangen. En dat was De Wereld Draait Door was daardoor ook zo belangrijk voor NPO 1. Boulevard is daardoor ook heel belangrijk voor RTL. Omdat dat allemaal rond de 700.000-800.000 kijkers trekt. En de meeste blijven dan ook wel hangen. Dus voor RTL is de soap in goede tijden vooral heel erg belangrijk geweest. En nog steeds.
Ja, en dan hebben zij toch iets goed gedaan vergeleken met de concurrentie. Want een SBS of een NPO heeft dat dus niet weten neer te zetten.
Nee. Ik denk dat bij de NPO toen de NPO wat meer naar een soort maatschappelijke relevantie ging. Van programma's die wat meer urgentie hadden. Dat zij toen zoiets hadden van ja, moeten we dan nog een soap gaan uitzenden? En het is ook wat ik zei, het is niet een heel goedkoop medium. Dus je kan voor dat geld ook wel echt wel andere programma's maken. En bij SBS hebben ze het volgens mij ook in een lang, ver verleden wel eens geprobeerd. Maar SBS is meer gegaan naar de reality soap, waar we straks over gaan gespreken, wat natuurlijk een afgeleide is van de soap.
Ja.
Ja. Overigens wist je dat de soap, dat weet ik dan weer wel, dat die zijn ooit begonnen als hoorspel.
Nee, wist ik niet.
In de 30e jaren begon de soap, dit werd betaald door zeep-adverteerders. En die begonnen als hoorspel, een soort van boeketreeks op de radio, waar veel vrouwen naar luisterden. En dat is later pas tv geworden. Maar het is, de meeste mensen weten niet dat het ooit een hoorspel was. En toen is het soap gaan heten, omdat het betaald werd door zeepfabrikant.
Kijk, dat vind ik nou een leuk feitje. Hey, en als je kijkt naar de landen om ons heen.
Ja.
Je had toen As the World Turns en zo en dat soort omgein.
Ja. Amerika nog steeds best wel groot soapland. Engeland ook. EastEnders is daar de beroemdste van, die nog steeds loopt. Ook al decennia. Duitsland is ook een land waar soaps echt wel populair zijn. Die hadden heel veel soapachtige formats zelfs 's middags. Dat is wel een beetje veranderd nu. Maar veel landen kiezen er wel voor. Je hebt in heel Zuid-Amerika natuurlijk de telenovas. Telenovas, dat zijn een soort van Zuid-Amerikaanse soaps. Dus het is voor heel veel landen is het echt wel een interessant genre om vooral aan het begin van de avond mee te beginnen. En die groep, vooral vrouwen, aan je te binden.
Ja, want jij verklapt al helemaal aan het begin van deze aflevering. Ik denk dat Goede Tijden ook nog wel een tijdje kan lopen. Maar als ik het je zo hoor, het loopt al decennia lang. En er kijken nog behoorlijk wat mensen naar. Het kan ook nog wel een tijdje doorlopen dus.
Ja, ik denk ook. Ik vermoed dat het gewoon dat het door blijft lopen. Want het is heel gevaarlijk om een programma wat richting een miljoen kijkers gaat, om dat te vervangen. Ook De Wereld Draait Door is daar natuurlijk wel een heel goed voorbeeld van. Dat is gehalveerd. En als zij iets anders zouden doen in plaats van die soap, die zo duidelijk in het systeem zit van heel grote groep kijkers, die ook heel trouw zijn. Hè? De soapkijkers zijn mensen die bijna elke dag eigenlijk altijd kijken. En met een ander soort genre, met een talkshow of een magazine-achtig, is dat.
Een talkshow heeft RTL al, dus wat zou je daar in godesnaam neer moeten zetten?
Nou, een spelletje zou kunnen, maar die gaan niet een miljoen kijkers trekken.
Nee.
En Boulevard is natuurlijk een iets anders wat ernaast zit eigenlijk. Hè. Of ervoor.
Het is ook al goed in balans zo eigenlijk.
Het is een hele sterke vooravond die RTL heeft. Dus, en Boulevard loopt natuurlijk ook al heel lang. Ik denk voorlopig dat ze dat niet gaan veranderen. Net zo goed als dat SBS, Hart van Nederland en Shownieuws in de avond, wat nog steeds altijd heel goed voor ze scoort, een soort anker is. Waar heel veel mensen altijd automatisch naartoe zappen rond 10:30, dacht ik, 's avonds. Dat gaan ze ook voorlopig niet weghalen.
We komen zo meteen inderdaad bij de afgeleide, zoals je eerder al zei, de docu-soap, die reality-soap. Maar nog één vraag die ik eigenlijk ben vergeten te vragen, want we hebben het dan altijd over formats en dan kan je die bedenken of die kan je aankopen. Deze is, ik heb Bert van der Veer wel eens geïnterviewd, geïnspireerd, hè, op een idee.
Ja, volgens mij hebben ze wel de rechten gekocht van een Australisch format.
Ja. Dat was het.
En de eerste twee seizoenen zijn daarop gebaseerd van Goede Tijden. En daarna zijn ze zelf gaan schrijven.
Ja.
Onder andere Rogier Proper heeft dat gedaan. Die heeft heel lang geschreven. Rotterdamse. In Rotterdam had hij zijn kantoor. Meen ik eventjes. En die heeft heel lang die scripts geschreven. Maar ik vermoed, ik weet niet of ze nu nog eigenlijk rechten betalen. Maar in principe moet je daar dan, je betaalt gewoon de rechten voor het origineel, zou ik maar zeggen. Maar je moet dan zelf wel alle script schrijven. En dat maakt het natuurlijk ook deels duur. Dus behalve dat je moet opnemen, Moet je ook veel script schrijven. En dat maakt het een duur genre.
Dus zelfs voor een soap kan je nog echt een format verzinnen en dat vermarkten.
Ja, ja.
En daar dus geld mee verdienen.
Ja. We hadden natuurlijk de vorige aflevering Jeroen Koopman hier. En die had het natuurlijk over Heartbreak High, wat ook een soort soap is.
Ja.
En die heeft die rechten moeten kopen. Hè? Dat heeft hij verteld natuurlijk. En uiteindelijk maken ze hun eigen versie daarvan. Maar het gegeven van de arena en dergelijke. En het is ook vaak ook de naam die je koopt. En de kennis, de bijbel die erbij is. En dat scheelt vaak een hoop werk. Dus die kosten haal je er ook weer vaak uit.
Ik heb ooit toen Goede Tijden, Slechte Tijden 25 jaar bestond. Dus dat is echt al een aantal jaar geleden. Op een gegeven moment een bijdrage. Ik wilde er graag een audiootje van maken. Want ik dacht een beetje luchtigheid in die ochtendshow bij BNR. En toen zag ik dat het... Wij interviewden vaak Martien Hafkamp. Dat was een vermogensbeheerder. En diezelfde naam zat ook in Goede Tijden, in die soap. Dus ik belde haar op van, is dat toeval? Ze zei, nee, dat personage is echt naar mij vernoemd. Alleen het personage in Goede Tijden was echt een bitch. Die echt over lijken ging. En dat vond zij in het begin heel erg. Alleen zij draaide dat om. Ze zei, op een gegeven moment kreeg ik heel veel naamsbekendheid door dat klote personage uit Goede Tijden. Nou, dat leverde mij heel veel werk op. Dus daar een item van gemaakt in Bert van der Veer. En die dan ook nog zijn excuses toen ging aanbieden dat hij haar had vernoemd naar die vermogensbeheerder. Dat was wel heel grappig. En toen vertelde hij ook dan hoe hij tot die personages kwam. Dat was gewoon tv aanzetten en programma's zitten kijken. En
toen kwam hij achter de naam. Toen kwam die naam op een gegeven moment een keer langs. Ja,
dus dat zij als gast bij Business Class bij Holy Mens. En toen...
En Goede Tijden heeft natuurlijk eigenlijk de basis gelegd voor het gigantische vermogen van Reinhard Oelemans. Dat weten ook misschien niet zo heel veel mensen, maar toen Reinhard begon bij Goede Tijden was hij natuurlijk heel jong. Alleen hij was zo slim om al het geld wat hij verdiende bij Goede Tijden direct in vastgoed te stoppen, al met zijn begin 20. En dan spreken we over jaren 90. Dus dat heeft hij toen heel slim gedaan.
Arnie was heel slim.
Het was ook een van de redenen waarom Joop van den Ende direct zag wat voor een talent hij had. Joop die zag de zakenman in Reinhard. En heeft hem later natuurlijk ook gesteund bij de oprichting van iWorks.
Ja, hij was echt zakelijk
talent. Heel zakelijk talent. Inmiddels gigantisch veel geld waard natuurlijk.
En zijn huis laatst aan The Weeknd verkocht in de Verenigde Staten. Hoe tof is dat als papa en mama hun huis verkopen aan zo'n wereldster? Lijkt me heel leuk als kind.
Ja, nou ja, Reinhard doet het natuurlijk. Was ook geen makkelijk over mensen die af en toe uit hun slof kunnen schieten. Hij was ook pittig hoor, Reinhard. Maar gewoon een enorm talentvolle zakenman en maker.
Ja. Zou het hier werken?
En dan tijd voor het buitenlandse format. Is het alleen leuk daar of ook hier? Ik was op vakantie in Zweden en ik dacht, laat ik dan eens voor de vorm een Zweeds format uitkiezen. Dat was wel lastig, want het is of misdaad of het is iets met muziek, hè? Muziekshow. Spelletjes zijn ze ook gek op. Maar ik heb er toch één gevonden, die wil ik dan aan jou voorleggen. Het heet Hälsosjukt, programma dat in het teken staat van gezondheid. Dus dan zijn de bekende, Nederlands wil ik zeggen, bekende Zwedenaren, die zijn daar. En het gaat over het lichaam, over gezondheid. En dan staat er een psycholoog bij, een dokter. En het gaat dan echt dus heel serieus allemaal weetjes over je gezondheid en over jouw lichaam. Maar wel met een sausje humor erover. En dat schijnt daar echt een enorme hit te zijn.
Zou zoiets werken, denk jij? Ja, dat is de vraag. Een van de leukere programma's van SBS, ja, je hoort het me zeggen, van een aantal jaar geleden was Mark Klein Essink, over een andere Mark gesproken. Mark Klein Essink presenteerde de Live Show. En dat was een soort quizshow dat ging over het menselijk lichaam.
Het is al geweest dus.
Dus dat was eigenlijk best wel een heel leuk format. En dat heeft een aantal seizoenen gelopen. Dus er is best wel iets mogelijk. Het zou mij niet verbazen als er wel weer iets gaat komen met lichaam en met gezondheid. Omdat we natuurlijk wel een probleem hebben in Nederland met gezondheid. En overgewicht vooral. Een aantal jaar geleden was er ook bij de NPO een programma wat ik ook wel leuk bedacht vond. En dat ging over of leken net zo snel een diagnose konden stellen door internet als artsen. Ik weet niet meer precies wat de titel was, maar het was wel leuk. Mensen mochten op internet, wat veel mensen natuurlijk doen, gaan kijken van wat zijn die symptomen en wanneer gaat die dood? Want dat is het al. Mensen denken altijd dat je kanker hebt.
Ja, als je googelt, dan moet je gelijk aan de chemo ongeveer.
Ja, dus de grap was natuurlijk dat er altijd de meest verschrikkelijke diagnoses uitkwamen. Maar dat vond ik ook wel een leuke. De vraag is of een programma waarin je een beetje sec gaat praten over gezondheid. Je had dokters in Amerika nog steeds. Hè. Wat loopt, dat hebben ze geprobeerd ook in Nederland, ook bij SBS een aantal jaar geleden. Dat werkte niet echt. SEC praten over gezondheid weet ik niet. Ik denk dat je dan toch wel iets van een formatje bij moet. Met bijvoorbeeld zo'n quiz als bij de live show.
Ja.
Maar echt SEC zoals ze het daar doen, weet ik niet.
Nee. Nou, terug naar de goede en de slechte tijden. We hebben het gehad over die docu-soap en de reality-soap. Laten we die twee er eens even uitpakken. Die afgeleide vormen. Die vind jij leuker dan de soap zelf, denk ik.
Ja, nou ja, de docu-soap is natuurlijk een veel beproefde genre geworden. Waarbij het eigenlijk een combinatie is van een documentaire met een soap. Daarmee het ook docu-soap. En het gaat meer over een arena of over een bepaald persoon die gevolgd wordt. Met wel verschillende verhaallijnen. Maar meer als documentaire achtergedraaid. Dat is nog steeds best wel een hele populaire genre. Maar een van de leukste genres, wat ik vind, is natuurlijk en ontstaan min of meer in de 90er jaren, waarbij John de Mol natuurlijk een enorme rol heeft gespeeld, is natuurlijk de reality soap geworden. Waarbij Big Brother natuurlijk zo'n beetje de eerste beroemdste was.
Zat jij niet in dat eerste team?
Dat zeggen ze wel eens. Ja, maar dat is, de grap was, Big Brother was gebaseerd op een drietal formats die liepen op dat moment in de 90er jaren. Die heel populair was. Daar werd naar gekeken door iedereen. En één daarvan was The Real World op MTV. Mm-hmm. Wat ook een reality soap was. Een aantal jongeren die in New York in een huis zaten, niet geïsoleerd. En een ander was een soort experiment. En dat heette Biosphere. Waarin een aantal wetenschappers in een soort dome zaten en een jaar moesten overleven. Zichzelf moesten redden. En die combinatie... Van een aantal mensen in een huis en die zelf moesten overleven en geïsoleerd werden, dat heeft Big Brother gemaakt. Dus daarin was John natuurlijk heel briljant om te zien van, oh, dat zijn allerlei leuke genres en daar kan ik een nieuw genre van maken. Reality soap is toen ontstaan, ook al was The Real World eigenlijk ook al een reality soap.
Maar de reality soap is echt in de jaren 90 echt heel groot geworden.
Heel groot, ja, echt enorm. En nog steeds, een van de meest succesvolle genres internationaal zijn reality soaps. Ja. Als je kijkt naar Temptation Islands, al die Guilty Pleasure-achtige formats, die zijn mega succesvol.
Daar zit misschien ook meer toekomst en sowieso meer geld in, toch, dan de ouderwetse soap?
Ja, daar zit zeker, want die bereiken een hele grote jongere groep. Heel veel jongeren vinden het leuk om naar al die een beetje raunchy-achtige reality soaps te kijken. Dus die blijven, ja, daar wordt elke keer weer iets nieuws verzonnen. Om toch maar weer naar allemaal jonge, knappe, opgepompte lichamen te kijken. En mensen die vreemd gaan en dergelijke.
Of de nettere versie wat jij met Singletown hebt gedaan.
Ja. Nou ja, de grap was toen Big Brother bedacht was in de 90er jaren, die overigens afgewezen werd door SBS in het begin. Toen kwamen allerlei zenders bij John en ook SBS daarna van wij willen een soort Big Brother hebben. En toen zijn wij heel hard gaan denken van wat kan dat worden. En toen hebben we De Bus bedacht. Ik weet niet of je die nog kent met Shaggy. Hoe heet die andere die won? Die had ook zo'n singeltje daarna.
Jij bent de zon.
En die is presentator ook nog geworden. Toen hebben we De Bus bedacht.
Job was het.
En de grap was bij De Bus is dat eerst werd bedacht als twee bussen die door Europa gingen reizen met twee groepen die in die bus zaten. Want we moesten natuurlijk een andere arena hebben. Dan Big Brother.
Ja.
En toen kwamen we bij SBS en die nam dat natuurlijk. Die dacht, ik ga niet nog een keer de fout maken om de Beatles af te wijzen. Oftewel Big Brother af te wijzen. Fons van Westerlo zat daar toen nog. En tweede vergadering, toen kwamen ze, ja, ze vinden het wel leuk, maar het is wel iets te duur voor ons. Toen gingen we van twee bussen naar één bus. Die ging door Europa reizen, stad en moesten allerlei dingen doen in elke stad enzovoort. Derde vergadering, ja, ik kan het toch niet iets goedkoper. Gingen die bus uiteindelijk door Nederland rijden. Maar het vervelende was, toen die bus eenmaal ging rijden, toen bleek dat er best wel veel vervelende mensen, jongens en zo, die bus gingen bekogelen. En het eindigde dat die bus ergens op een parkeerplaats stond waar hekken omheen stonden, zodat die bewaakt kon worden. En dat bleek uiteindelijk de bus. Dus de bus stond ergens een beetje droevig op een parkeerplaats in Nederland. Wat dus ooit begon als best wel een heel leuk format.
Lekker goed, de grenzen over, ja, maar toen was de grens, ja, was de hoek van de parkeergarage. Ja,
uiteindelijk bleek die ergens in Almere, meen ik, te staan of zo. Ook zoiets.
Er zijn veel plekken waar ik zou willen staan met mijn bus.
Maar de grap is, als ik het over de bus heb, iedereen weet het nog steeds wat het was.
Dat
is
goed.
Dus,
en die docu-soap dan, want de reality-soap zijn we wel over eens. Dat is nog steeds een gouden greep.
Ja.
Mooi format. Kan je elke keer doorontwikkelen. De docu-soap, is dat dan het meer inhoudelijke gedeelte?
Misschien wat meer journalistiek.
Ja.
En daar dat
ook wat minder lucratief dan toch?
Absoluut. Ja, ja.
Zeg ik uit ervaring dat hier niet de harde pegels verdiend worden?
Nee. En een docu-soap gaat vaak over een arena, een bepaald beroep of iemand wordt gevolgd. Dat is ook minder makkelijk als format vast te leggen. De reality soap, zeker als je kijkt naar de guilty pleasures, kan je echt wel vastleggen als format. Mijn Singletown is daar ook een voorbeeld van. Ze gaat toch naar 5-6 landen en die doen allemaal eigenlijk hetzelfde. Temptation Island is mega succesvol daardoor geworden. Love Island, noem ze allemaal maar op. Die worden allemaal letterlijk gewoon zo gedaan in alle landen. Een docu-soap is daar echt lastiger in om te beschermen. En dan moet je ook de juiste persoon hebben, of het gaat over weet ik, dierenartsen of wat dan ook. En die moet je ook maar zien te vinden. Dat kan je eigenlijk veel moeilijker beschermen. Dus voor makers is een reality soap, en zeker de guilty pleasure reality soap, zijn enorm lucratief. En vandaar dat je ook elke keer weer nieuwe, zelfs bij de streamers, hè, met Love is Blind, bij Netflix bijvoorbeeld, wat heel succesvol nu is, en al een aantal spin-offs van komen bij Netflix. Dus je ziet, ik weet dat de andere streamers ook bezig zijn om allemaal proberen ze hun eigen guilty pleasure-achtige formats te vinden, reality soaps.
Ja, conclusie, het genre soap is er al decennia lang, is nog springlevend. En wat het heeft voortgebracht, dat is misschien nog wel beter.
Absoluut. Ja, nou, en ik vermoed ook dat binnen hele de reality soaps, dat er nog heel veel verschillende vormen gaan komen. Omdat het misschien wel een van de meest succesvolle genres van de laatste 20 jaar geweest is. Als je dat bekijkt bij waar heel veel geld mee verdiend is.
Gaan we het nog heel vaak over hebben, denk ik.
Denk het ook.
Hey, dit was het alweer bijna, maar voordat we afzwaaien nog een tip. Laat ik dan even kort, snel een tipje nog doen. Vorige keer hebben we het gehad over Borg en ik wil mezelf toch op de schouders slaan, op de borst slaan. We zijn nog lekker met spreekwoorden. Iemand komt tot een spreekwoord. Ik wil mezelf een complimentje geven. Nee, ik had toen Blindborg 4 aangeprezen, maar die was echt fantastisch. Geweldig. Echt nog veel beter dan ik had verwacht. Dus ik keek hiervoor altijd de Umbrella Academy op Netflix. Over die kinderen met buitenaardse krachten. Een soort van superheld, maar dan leuk. Ook omdat het echt menselijke gekke types zijn. Die staat er nu op, dus ik ga hem gewoon blind tippen.
Nieuwe seizoen weer, hè? Ja,
ja, seizoen 3. Dus ik denk The Umbrella Academy op Netflix, dat gaat hem weer worden.
Ja, nou ja, goed. De nieuwste seizoen van Peaky Blinders staat er ook op. Die ga ik niet tippen, maar die moet je wel kijken. Dat is werkelijk schitterend. Maar dat is niet mijn tip. Mijn tip is eigenlijk een beetje een gouden ouwe. Iets wat er al een tijdje op staat. Als je naar Content Wars luistert, dan hoor je me af en toe natuurlijk vallen. Want ik ben een enorme fan van de drie heren van Top Gear. Die maken al een aantal jaren seizoenen. Nu meen ik 5 seizoenen. De Grand Tour.
Op Amazon Prime.
Op Amazon Prime. Die laatste staat er nu een paar maanden op. En die vind ik werkelijk weer zo ontzettend leuk. Het gaat over Franse auto's. En de eigenaardigheid die Fransen hebben om altijd auto's te maken die net anders zijn dan standaard auto's. En vaak totaal onpraktisch zijn, maar werkelijk fantastisch hoe die Fransen zo ontzettend eigenwijs en arrogant zijn. Denken dat zij het wiel letterlijk en figuurlijk opnieuw gaan uitvinden met hun auto's. En die aflevering gaat er eigenlijk over. Ook hun bewondering voor bijvoorbeeld de Citroën XM, die Cruijff ooit had, hè, de Maserati, wat zij vinden misschien wel de allermooiste auto ooit. Ik ook vind het een prachtige auto.
Ja,
maar als je van auto's houdt en van humor en gewoon van echt heel goed gemaakte programma, want het heeft zo'n enorme production value, zoveel liefde zit er in het programma, dan moet je naar de Grand Tour kijken. Het is smullen. Er komt een 6e seizoen aan. Ik begreep dat ze aan het draaien zijn, onder andere in Scandinavië en in Polen. Met ijsracen en dat soort dingen. Dus ik kan al niet wachten tot die er aankomt. Dus hij is nog niet aangekondigd, maar de rumors zijn er. Ze zijn gezien overal.
Nou, tof.
En die mannen worden steeds ouder. Jeremy Clarkson, zijn gezondheid is ook niet zo goed. Dus de vraag is, hoe lang gaan we het nog zien? Ik zou het eeuwig zonde vinden als ze stoppen met tv maken. Want het zijn zulke fantastische programmamakers. En ik denk, als je niet van auto's houdt, althans niet super van auto's, is
dan
het nog steeds
is het een leuk programma.
Het is
zeker.
Gewoon leuk. Die drie mannen zijn episch samen. Dus dat is toch nog wel even een tip van mij.
Nou, tof. En heb je nog een tip voor ons? Mail dan naar cw@microformedia.nl. Vraag aan mij, maar vooral complimentjes aan Kirsten Jan voor al zijn leuke anekdotes of vragen over formats. Je kan het allemaal kwijt. Ik dank jou, Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. En ik dank jou als luisteraar voor het luisteren naar deze aflevering. Tot de volgende keer.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.